OV was op dat vlak dus veel praktischer. De ouders die hun kinderen de cursus lieten volgen, niemand was gedwongen om lid te worden. Maar zij zagen wel bepaalde dingen. Zij zagen dat hun kinderen, ja, in mindere aangename omstandigheden opgevangen werden. Dat wil zeggen, de klaslokalen, dat was soms onder de trap. Dus met andere woorden, er was daar al onmiddellijk een nood. Er was daar ook een nood aan gespecialiseerde leerkrachten. Want het was ook zo dat men wel een cursus had, maar op dat ogenblik, en zeker in de beginfase, was er geen opgeleid personeel. Men moest dus beroep doen op vrijwilligers, op mensen die dus op mensen met een diploma, een onderwijzersdiploma, met licentiaatsdiploma, met regentdiploma, maar die hadden eigenlijk geen opleiding gehad om les te geven in de zedenleer. Het is maar nadien dat dat gekomen is. En dus er waren daar dus zeer specifieke noden dat met zich meebracht dat de ouders zeggen, ah ja, maar dan willen we aansluiten als dieven op die manier worden verdedigd eigenlijk, hè, door de diverse structuren die uitgebouwd werden, OVM onder meer, als spitsfiguur naar de cursus niet-confessionele zeden meer.
Heeft u als inspecteur situaties meegemaakt waar je dus echt niet gediplomeerde of niet opgeleide leerkrachten zag, of die er van een cursus eigenlijk helemaal niets konden maken of die het verkeerd interpreteerden?
Wel, ik ben eigenlijk binnengestapt in de cursus zedenleer als leerkracht als licentiaat geschiedenis. Dus met andere woorden, ik was ook een van die vrijwilligers. Maar nadien, in 70, dan waren de opleidingen al bestaand. Dan waren die opleidingen reëel en concreet. Dus met andere woorden, het was wel zo dat men op een of andere manier de leraar al had gevormd, maar anderzijds was het ook zo dat, en dat heb ik wel meegemaakt, dat ik om te beginnen leerkrachten had waarvan de kinderen in het vrij onderwijs les volgden en dat ik dus eigenlijk daar toch even op aandrong dat daar ergens eens even moest over nagedacht worden. Want buitensmijten kon je niet, hè? Het was ook zo dat men zeer dikwijls in een situatie terechtkwam waar dat men eigenlijk vroeg, in zo'n geval van de kinderen in vrij onderwijs of de kinderen volgen de lessen godsdienst in de school waar vader of moeder zedenleer gaf, dan was het antwoord of dan was het aandachtspunt eigenlijk altijd wel. Eigenlijk is dat een akkoord met mijn partner. Mijn partner, die is godsdienstig en wij hebben een akkoord gemaakt waarbij dat in basisonderwijs onze kinderen godsdienst zouden volgen of vrij onderwijs zouden volgen. Maar dat als ze in secundair onderwijs terechtkwamen, dat ze dan naar het ateneum, naar het rijksonderwijs zouden gaan. Of dat ze dan de cursus niet-confessionele zedenleer zouden volgen. Dat waren dus wel punten die naar voren kwamen, waar wij rekening moesten mee houden en waar we dus inderdaad rekening mee hielden. Het was niet altijd makkelijk om dat uit te leggen aan de ouders zelf van die school, van De ouders waarvan de kinderen de cursus volgen, die met lede ogen dus zagen dat in die school het kind van de leraar eigenlijk godsdienst volgde. Maar goed, de meeste mensen hebben daar altijd voor opengestaan en hebben altijd geaccepteerd dat men rekening moest houden met familiale omstandigheden.
En de scholen zelf, de Atenea, waren die conform? Of was dat soms ook dat men soms half verkapte katholieke scholen ervan gemaakt had? Wat ook wel eens gebeurde.
Dat is later gebeurd. Dat is later gebeurd. Met de schoolpactwetgeving was het zo dat men eigenlijk in een school officiële diploma's in het Rijksonderwijs moest men een officieel diploma hebben. De 3/4 van de mensen moesten over een Rijksdiploma beschikken. Nadien is dat verwaterd en men heeft daar geen rekening meer gehouden met allerlei omstandigheden, dat namelijk besparingen, was daar het grote woord eigenlijk voor, om ervoor te zorgen dat men inderdaad daar geen rekeningen meer mee hield. Men moest de mensen die benoemd waren een functie geven en goed, de gedachte aan een vrije, een officieel rijksonderwijs moet eigenlijk voor een meerderheid bestaan uit mensen die uit die richting komen en die richting genegen zijn. Dat is later, dus na het einde van de Gouden Jaren, zullen we dat noemen, is dat eigenlijk verwaterd. Zoals verwaterd is, en wij hebben daarvoor heel veel gestreden, namelijk dat men in één school één leerkracht zou hebben. Maar ook daar weer werd door mutatie en andere dingen het onmogelijk om dat te behouden en zijn er in vele instellingen eigenlijk een situatie ontstaan waarin dat de cursus in plaats van in één ambt in verschillende handen was. En dat was niet al te best, volgens mij toch altijd.
Heeft u daar bepaalde dingen zien evolueren in uw carrière als inspecteur? In positieve zin en negatieve zin?
Ik heb zien evolueren, dus van het feit dat Richard van Kouwelaar probeerde van één leerkracht in een school te hebben. Ik heb dat ook weten te realiseren, maar nadien, door precies de, hoe zou ik het noemen, de besparingsdrift die er ontstond, was dat niet meer mogelijk om vol te houden en moest men eigenlijk benoemde leerkrachten. Ik zeg niet dat dat geen goede leerkrachten waren, maar van andere uit andere scholen, omdat er uren wegvallen. Want de cursus zedenleer is wel een cursus die officieel toegelaten is, toen bestaat, maar waarvan dat men dus eigenlijk nooit bij voorbaat kan zeggen dat er een fulltime opdracht zal zijn in een school. Men, dat wil met andere woorden zeggen, vandaag heb je een fulltime, maar morgen, het jaar nadien, zijn er leerlingen minder en vallen er klassen weg, dus, en dan zit je met de problematiek. En dan begin je dus met het creëren van halve of gedeeltelijke opdrachten. En als dan iemand van die zo'n gedeeltelijke opdracht met pensioen gaat, ja, dan komen er anderen voor die gedeeltelijke plaatsen. Dus dat, daar zijn wel enkele problemen eigenlijk door ontstaan. Ja, maar goed, dat vaak.